Dames en heren, goedemorgen. Allemaal hartelijk bedankt voor uw komst. Deze prachtige morgen had u ook iets anders kunnen kiezen. U had ook in de heerlijke zonneschijn natuurfoto's of wandelingen kunnen gaan maken. Maar u hebt ervoor gekozen om naar deze studiedag te komen. Ik dank ook de organisatoren voor de uitnodiging om voor u te spreken over het onderwerp science fiction films. De KNP benaderde mij met de vraag: kunt u een bijdrage leveren aan een studiedag over film en het bovennatuurlijke? En dat kan, inderdaad. Er is in de film veel over te zeggen, over de relatie tot het bovennatuurlijke. Er is zelfs een filmgenre dat daar misschien nog veel meer voor geschikt is, namelijk het genre van de fantasy. U weet wel, het genre van The Lord of the Rings, de Narnia-verhalen, Harry Potter en vele andere titels meer. Maar in science fiction films gebeuren ook veel dingen die ons wat kunnen leren over onze wereld en de wereld achter de wereld. Op dat tweede, de wereld achter de wereld, zal ik vanmorgen niet al te veel ingaan, maar de twee sprekers na mij zullen dat wel doen. Dus ik zal proberen om... eerst het landschap wat uit te tekenen, pardon, zodat we een kaart hebben van het gebied waarin we ons bewegen. En de volgende stappen wil ik met u dan doorlopen. Het gaat over het volgende. Eerst wil ik met u kort stilstaan bij de vraag: film kijken vanuit christelijk perspectief, kan dat ook nog? Dan zal ik op het onderwerp van science fiction iets nader ingaan en een paar van de verschillende deelgebieden tekenen die je daarbinnen kunt onderscheiden. Dan wil ik graag ingaan op één specifiek gebied waarop een aantal van die films zich afspelen en waarover ons deze films veel te zeggen hebben, namelijk dat van technologie en in het bijzonder biotechnologie. En dan is inmiddels u wel duidelijk geworden dat daar allerlei vragen bij opduiken, onder andere morele vragen. Moet het wel deze kant op? Is dat goed of niet goed om te doen? En dat daarachter allerlei religieuze of quasi-religieuze vragen vandaan komen. Nou, en dan zijn we alweer bijna bij het overstapje naar de volgende sprekers. Het is, zoals de voorzitter zei, inderdaad zo dat ik hier over meegewerkt heb aan een boekje samen met Maarten Verkerk en Mark de Vries. Maarten Verkerk is lange tijd voorzitter geweest van het Lindeboom Instituut, die misschien wel bekend is, en ook bestuurslid van Vita Valley, een organisatie die vanuit christelijk perspectief initiatieven in de gezondheidszorg ondersteunt. Zij zijn beide bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan technische universiteiten in Delft en Eindhoven. Nog meer in het bijzonder, dat heette vroeger de reformatorische wijze begeerte, tegenwoordig heet dat christelijke filosofie. En bij deze techniekstudenten hebben zij wel eens moeite om duidelijk te maken dat er in de wereld meer bestaat dan enen en nullen en zwaartekracht en spanningskracht enzovoort. Maar dat bij het ontwerpen van technische artefacten en bijvoorbeeld bruggen en andere ingewikkelde constructies, je niet alleen maar met materialen werkt en daar de berekeningen van doet over hoe krachtig die kunnen worden, maar dat je daarmee ook allerlei normatieve vragen beantwoordt. Bijvoorbeeld, is het een goed idee om deze brug hier te bouwen? Is het een goed idee om een nieuwe type auto te hebben? Is het een goed idee om nieuwe technieken te ontwikkelen om de openbare veiligheid in de gaten te houden? Dus daar komen allerlei normatieve vragen achter vandaan, maar veel van de techniekstudenten vinden het lastig om zich dat voor te stellen. En daarom hebben de Vries en Verkerk gezegd, weet je, we moeten dan eigenlijk materiaal gebruiken dat goed duidelijk maakt in hun taal, taal van de studenten, dat er wel degelijk meer mee komt in die technologische ontwikkelingen. En dat je dat het duidelijkst kunt zien als je die gaat overdrijven, of als je die uitvergroot. Nou, dat gebeurt nu met name in het genre van science fiction en in het bijzonder science fiction films. Dus als je die nou zou gebruiken in die onderwijssituaties, dan kun je heel goed zien wat er van zou komen als je bepaalde technologische ontwikkelingen zou overdrijven of doortrekken tot hun uiterste. Zij hebben dus een aantal lessen gegeven over science fiction film en literatuur. En dat lijkt goed te werken, maar ze hadden daar geen lesmateriaal voor. En toen ik met hen in gesprek raakte over dit onderwerp, leek het ons een goed idee om dat lesmateriaal dan vervolgens zelf maar te gaan schrijven. En daar is dit boekje uit voortgekomen, De Matrix Code. Die titel die verwijst naar twee dingen. Op dat moment was het boek en de film De Da Vinci Code erg populair. Dus wij dachten, nou, laten we daar dan op meeliften. Misschien stimuleert dat de verkoop. En The Matrix is een serie science fiction films die het op dat moment ook bijzonder goed deed. Dus wij hoopten op die manier de aandacht te trekken op ons boekje. Dus veel van de dingen die ik vanmorgen zal vertellen, kunt u daarin terugvinden. Dus als u daar verder in geïnteresseerd bent, verwijs ik u graag naar dat werk. Zelf werk ik helemaal niet op een technische universiteit en ik heb ook geen techniekstudenten. Ik werk op de Christelijke Hogeschool Ede en wel op de Academie Gezondheidszorg. Van huis uit ben ik verpleegkundige, want daar heb ik de opleiding gedaan, toen ik nog Vijverberg Veluwe heette. Ik merkte al snel dat ik daarvoor niet in de wieg gelegd was, maar dat ik wel in de wieg gelegd was om filosoof te worden. Dat ben ik vervolgens ook geworden en ik heb toen 16 jaar bij het Lindeboom Instituut gewerkt met Henk Jochemsen in Ede. Sinds 2003 werk ik als docent ethiek weer op mijn oude verpleegkundeopleiding om te kijken of ik ook filosofische en ethische dingen kan uitleggen aan gewone mensen. Ik heb door een persoonlijke belangstelling een aantal jaren mijzelf de vraag gesteld: hoe zit dat nu met die moderne ontwikkeling van films die op ons afkomt? In veel christelijke gezinnen is er een ongemakkelijke verhouding tot films en televisie en internet. En er zijn christelijke gezinnen waarin dat al gemeen goed is geworden, bijvoorbeeld waar de kinderen naar scholen gaan, waar films gekeken worden enzovoort. Maar tegenwoordig zie je ook dat via internet, via het downloaden, via het kijken online, zelfs op je telefoontje kun je tegenwoordig films kijken. Het speelfilms gemeen goed geworden zijn, ook in christelijke kringen. En dat gaat nogal hard. De vraag is, hebben we het wel in de gaten, wat daar allemaal gebeurt? Dus bij onze volgende generatie, neemt die dat allemaal voetstoots aan, wat daar geproduceerd wordt aan films en ook aan documentaires? Is er nog enig onderscheidingsvermogen bij te leren? En wij hebben met een aantal mensen die in het onderwerp geïnteresseerd raakten, daar een aantal malen over geschreven en hebben een website opgezet enzovoort, om te kijken of wij die educatieve doelstelling zouden kunnen koppelen aan deze ontwikkeling. Met andere woorden, of je andere christenen dingen zou kunnen aanreiken waarmee ze kritisch, met onderscheidingsvermogen, naar het verschijnsel speelfilm zou kunnen kijken. In het verlengde daarvan, televisieseries, games, andere ontwikkeling. Ik denk dat christelijk Nederland met name op het gebied van games erg aan het achterlopen is. Er is bijna geen kritische beschouwing over te vinden. Hoe kun je dat dan oppakken? Nou, daar wil ik heel kort iets over zeggen. Eigenlijk veel te kort. Duizelt u misschien zo snel als dat moet gaan, omdat ik anders niet toekom aan het onderwerp van vandaag. Maar ik kan u in het kort een tool of een klein rijtje onderwerpen geven. Als u zich verdiept in films, bijvoorbeeld omdat u kinderen hebt die films kijken, of omdat u les geeft op een school waar films gekeken worden, ook reformatorische middelbare scholen vertonen tegenwoordig bijna, nou ik wil niet overdrijven, maar dat wil zeggen bijna ongelimiteerd kijkgedrag bij leerlingen. Als je vraagt, hebben jullie wel eens die en die, die film gezien, dan blijkt dat ze nou, bijna alles gezien. Dus er is heel veel te winnen bij ouders, leerkrachten, catecheten die te maken hebben met jongeren die film kijken. Hoe pak je dat aan? Nou, het is altijd goed om je eerst te informeren over films. Dus als iemand een naam laat vallen van een regisseur of een schrijver van verhalen die verfilmd worden, van acteurs of wat dan ook, dan is het goed om te kijken of je daarover informatie kunt vinden. Soms vind je die informatie in christelijke kring, soms vind je die op internet. En dat noemen we in het Engels woord de credits. Dat zijn de productionele gegevens over wanneer de film gemaakt is, in welk land die gemaakt is, door wie die gemaakt is, en wie de geldschieters waren enzovoort. En dat kan al helpen om je een indruk te geven over wat je kunt verwachten. Want sommige filmmakers die hebben bijvoorbeeld een bepaald oeuvre opgebouwd. En dat oeuvre, dat gaat vaak over eenzelfde onderwerp, omdat zulke schrijvers vaak worstelen met bepaalde thematiek. En dus in hun films bepaalde dingen aan de orde stellen waarvan je dan al van tevoren weet, dit is een film van pak een beetje Steven Spielberg of van Paul Verhoeven of wie dan ook maar, dan zou het wel eens daar en daar over kunnen gaan. Dat noemen we credits, dat zijn ook de kleine lettertjes die je op de achterkant van het doosje tegenkomt of op de achterkant van, of die je onderaan de film voorbij ziet komen als de aftiteling is begonnen. Dat noemen we credits en die vertellen ons al wat. Een film uit Duitsland is anders dan een film uit de Verenigde Staten. En is anders dan een film uit Korea. Dat maakt al uit. Een film van na de Tweede Wereldoorlog ademt een andere sfeer dan een film van rond de Vietnamoorlog. Dus die credits die maken uit. Ik heb hier bijvoorbeeld het plaatje van een film van een Britse filmmaker, zeker Christopher Nolan. En hij speelt in een groot aantal films heel erg met wat kunnen wij weten, wat is waar, wat is echt. Dus als er een nieuwe film van hem uitkomt, dan weet je alweer bijna. Het kon wel eens een film zijn over schijn en werkelijkheid. En daar speelt hij dan een spel mee, zodat je aan het einde van de film zit met de vraag, oké, maar was het nu schijn of was het werkelijkheid? Hij zit je aan het denken. Ik zal overigens een hele batterij van filmtitels over u uitstorten. Ik zal er niet van uitgaan dat u die allemaal kent, maar dan krijgt u wel een impressie van wat er allemaal zo is. Misschien dat het herkenning oproept, misschien blijft het aan Akadabra, maar ik zal steeds een kleine toelichting geven waarom ik hem even aanhaal. Het tweede punt dat je kunt bekijken als je wat kritischer naar films wil kijken is hoe ze gemaakt zijn. En dat vraagt dat je films bekijkt. Je kunt alleen oordelen over de vraag, is een boek goed geschreven, als je het boek gelezen hebt. En dat geldt ook voor films. Je kunt alleen oordelen over de vraag, is een film goed gemaakt, als je hem ziet. En dan merk je op dat er allerlei, ambachtelijke aspecten aan zitten. Gaat het bijvoorbeeld veel te snel om het te kunnen begrijpen, dan is hij niet goed gemaakt. Maar een goede filmmaker, die speelt in op zijn publiek en die maakt gebruik van allerlei filmtechnieken. Bijvoorbeeld geluid of muziek. U snapt allemaal dat in een televisieserie of in een film het uitmaakt wat voor muziek gebruikt wordt. We kennen allemaal de uitdrukking, en toen klonken er violen, nou ja, dat bedoelen we, dat er iets romantisch aan de hand is. En als er trompetgeschal is, dan vindt er meestal iets heldhaftigs plaats. Dus muziek maakt erg uit voor je kijkervaring bij een film. En een goede filmmaker maakt daar op een goede manier gebruik van. Licht, duister, camerastandpunten, camerabewegingen, dat vertelt je al veel over wat een filmmaker wil dat wij belangrijk vinden. Je hebt bijvoorbeeld een camerastandpunt dat langs de acteurs beweegt. En als je dat ziet, dan weet je dat ze dus iets hebben moeten bouwen om die camera zo te laten bewegen. Nou, hoe doen ze dat? Dan maken ze een rails waar ze een stellage op hebben met een camera. En die laten ze dan zo bewegen. Dus dan hebben ze medewerkers nodig die een rails maken. En medewerkers nodig die de camera bewegen. Dus dat is een dure manier van filmen. Nou, dat doe je dan niet als dat een heel onbelangrijke scène is. Dan zegt de filmmaker ook, het is de moeite waard om hier even wat geld in te steken, zodat duidelijk wordt dat hier iets belangrijks gebeurt. Nou, zo kun je aan een aantal van dat soort dingen opmaken hoe een filmmaker probeert in te spelen op wat een filmpubliek over de bühne moet krijgen. Ik noem hier even als voorbeeld een science fiction serie Star Wars. Nogal populair, met name in de Verenigde Staten, waar het al helemaal geïntegreerd is in het taalgebruik en in de beeldcultuur van de samenleving. De filmmaker is er heel knap in om gebruik te maken van licht en donker. Dus hij weet heel goed om ons gemoed te bespelen door bijvoorbeeld zonsopgangen en zonsondergangen te gebruiken. Zonsopgang betekent het gaat de goede kant op, het wordt weer licht, er is hoop. Als er een tragische scène is, gaat de zon onder, het licht wordt oranje, sterretjes komen op, het wordt tijd voor bezinning enzovoort. Dus dit is een manier om de filmkijker te bespelen met licht. Filmtechniek is dus één aspect van hoe kijk ik nu kritisch naar wat een filmmaker wil. Dan uiteraard het aspect, wat vertelt de filmmaker ons? Wat is het verhaal precies? Wat zijn de gebeurtenissen? Wie is de hoofdpersoon? En nu verwijs ik even naar de dingen die u geleerd hebt toen u Nederlands kreeg op de middelbare school. Want toen moest u ook allerlei dingen leren over het vertellerperspectief. En over het tijdsverloop. Zijn er flashbacks? Hebben we een alwetende ik-persoon? Of een onwetende ik-persoon? En zo zijn er allerlei aspecten van het verhaal, de manier waarop het verteld wordt, die ons ook weer duidelijk maakt wat de filmmaker belangrijk vindt. Of wat hij eigenlijk voor het voetlicht wil brengen. Daar heeft hij bepaalde trucs voor. Ik heb hier als voorbeeld gegeven de Matrix, waar ook de titel van ons boek aan ontleend is. En u moet zich voorstellen, u kunt zich misschien wel voorstellen dat je bij computergames op je beeldscherm ziet dat er een wereld is, een stad of een landschap of iets dergelijks, waar personages in rondlopen die daar bepaalde dingen moeten gaan doen. Het uitgangspunt van deze film is dat de hoofdpersoon van de film zo'n personage is in zo'n wereld die nagemaakt is door een computer, maar die dat zelf niet weet. Die zelf niet weet dat hij in een onechte wereld rondloopt. En die komt daar dan op een gegeven ogenblik wel achter. Nou, dat is een manier om het verhaal te vertellen die de kijker halverwege de film voor een enorme schok stelt. Want als kijker wist je ook niet dat het personage in een onechte wereld leefde. En dan kom je tot de ontdekking dat dit allemaal nep is. En dat is ook een hoofdpunt in die film, want de filmmaker wil ons erover na laten denken. Ja, wat de dingen die wij dachten, die echt waren, en die mooi waren, en die goed waren, die blijken soms helemaal niet echt en goed en waar te zijn. Hoe zit dat? En door het verhaal op die manier te vertellen, brengt de filmmaker zijn punt naar voren. Soms merk je heel duidelijk dat de filmmaker er ook een boodschap mee wil geven. Veel van de filmmakers blijven staan bij het oproepen van vragen, maar het is ook mogelijk dat de filmmaker een boodschap naar voren brengt. En dat kan bijvoorbeeld zijn, wat je wel eens tegenkomt in een van de laatste dialogen van de film, dat de een nog even tegen de ander zei, nou het was toch wel goed hè, dat we die bank maar niet overvallen hebben, want stel je voor dat we in de gevangenis waren gekomen. Nou, dan wordt er dus een moraal meegegeven aan het verhaal die je bijna niet kunt missen. Soms moet je wat beter op zoek naar de boodschap. Soms wordt er niet bij verteld dat geweld altijd een prijs heeft, maar merk je gewoon dat de manier waarop de film in elkaar steekt een boodschap van de filmmaker met zich meebrengt, namelijk geweld is niet een goedkope oplossing van problemen. Dat kan bijvoorbeeld de boodschap zijn. En hier zie je zo'n film al een hele oude. Metropolis, een van de oudste science fiction films die we kennen, over een toekomstige wereld waarin allerlei dingen door robots geregeld worden en waarbij er een verarming plaatsvindt van menselijke relaties en van de menselijke samenleving, waarbij de filmmaker heel duidelijk een waarschuwing heeft willen afgeven. Pas dan is het aan ons als kijker om te komen met beoordeling. Wat vinden we er nou van? Dat kan de boodschap zijn van die filmmaker, maar ik ben het er niet mee eens. Of de filmmaker geeft mij een waarschuwing over een bepaalde inrichting van de samenleving die het slechter maakt voor de zwakken en beter voor de goede. En die waarschuwing vind ik terecht. Dus dan pas begint de beoordeling. Ik beveel niemand aan om nu en masse deze films te gaan kijken. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is, als u films kijkt en u wilt er kritisch mee omgaan, of u wilt anderen leren kritisch ermee om te gaan, dan is dit een hulpmiddel om te kijken waar de betekenissen zitten die er in speelfilms worden meegegeven. Eén betekenis is, dit is leuk en gemakkelijk en onderhoudend. En na anderhalf uur heb je je plezier vermaakt. Dat is de betekenis van entertainment. Maar filmmakers geven veel meer betekenissen in hun films mee. Net als in literatuur of poëzie of toneel of duizend andere dingen. Dus dat is een korte exercitie om een tool mee te geven om naar films te kijken. Dan naar ons onderwerp, science fiction. Science fiction is in eerste instantie niet een filmgenre, maar een literair genre. Het ontstond aan het einde van de 19e eeuw, in de periode van industrialisatie. Toen kwamen er schrijvers als Jules Verne en H.G. Wells en later Aldous Huxley, die erover na gingen denken, wat als al deze moderne ontwikkelingen doorgaan, als deze industrialisatie doorgaan, als machinerieën greep krijgen op onze samenleving. Welke kant gaat dat dan op? Eerst werd dat een literaire genre, met boeken als Selma Hayek, dat wij met een grote onderzeeboot 20.000 mijl onder de zee terecht konden komen, of stel dat we met een grote kanonskogel naar de maan geschoten konden worden, of stel nu eens dat we een tijdmachine zouden kunnen ontwikkelen. Waar zou dat dan heen gaan? Dit is Jules Verne. Hoe zou die ontwikkeling dan verder gaan? En wat zou dat dan voor ons betekenen? Wat zou dat over ons zeggen? Hoe zouden wij erop reageren? Want neem het voorbeeld van de tijdmachine. Het verhaal van H.G. Wells is natuurlijk op zichzelf niet zo interessant om te weten of er nu wel of niet tijdmachines mogelijk zijn. Maar hij stelde zich zo voor dat als wij 200.000 jaar verder de toekomst in zouden kunnen, reizen en wij komen dan tegen hoe de mensen dan leven, hoe zouden wij daarop reageren? Moeten we dat willen? Met onderdrukking en barbarisme enzovoort. Moeten we er niet eens over nadenken wat deze moderne tijd ons brengt? Daarna zijn er tal van dat soort verhalen opgepakt in wat ik maar noem popcultuur, populaire cultuur. Bijvoorbeeld in stripboeken. En ontstonden er allerlei populaire stripfiguren en ook in films en televisieseries. Dus de eerste science fiction films zijn ook verfilmingen van verhalen van Jules Verne en H.G. Wells en Aldous Huxley. U kent ook wel het verhaal van Jekyll en Hyde. Dat is eigenlijk ook zo'n verhaal. Stel dat ze een middeltje kunnen ontwikkelen wat maakt dat je je boze kant en je goede kant zou scheiden. Nou, dat soort gedachte-experimenten zijn eigenlijk de basis van science fiction. En dat is waar ik het over heb. Dus als je bij science fiction meteen denkt aan ruimtefilms of aan toekomstfilms, dan zeg ik dat hoeft niet. De basis van science fiction is het gedachte-experiment over technische, technologische ontwikkelingen. En ja, soms speelt zich dat dan af in de ruimte, soms speelt zich dat af in de toekomst. Maar lang niet altijd. Het gaat om het gedachte-experiment. Voorbeeld, er is de film The Time Machine naar het verhaal van H.G. Wells gemaakt, die ook het verhaal schreef over de onzichtbare man. Stel, we ontwikkelen een middeltje dat ons onzichtbaar maakt. Wat zouden we daar dan mee doen? Zou er dan iets nobels mee gedaan worden? Of iets dat niet zo heel erg nobel is? U kunt zich de mogelijkheden voorstellen. Er zijn verschillende science fiction films. Er is namelijk inmiddels een hele batterij van films verschenen en dan kun je daarin langzaam maar zeker allerlei subgenres ontdekken. En ik deel ze in ook weer naar die gedachte-experimenten. Het zijn er drie. Het eerste gedachte-experiment is, stel dat we dingen kunnen veranderen in de toekomst in ons brein. Bijvoorbeeld, we worden in de toekomst aangesloten op een computer die bijvoorbeeld ons extra geheugencapaciteit geeft. Of die ons een extra snel oordeelsvermogen geeft. We gebruiken wel eens de uitdrukking science fiction voor, ach, nou ja, dat is onvoorstelbaar. Maar op dit punt gaan de ontwikkelingen al vrij snel. Er zijn in Amerika al onderzoekers bezig om computerondersteunde vormen van hersenwerking uit te vinden. Dus dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ik een deel van mijn geheugen op een chipje kan wegzetten. En als dat kan, kan ik het ook delen met iemand anders. Dus op dit punt zijn er wel degelijk ontwikkelingen. Niet meer in industrialisatie, maar wel informatietechnologie. Maar als je dan je brein kunt beïnvloeden, hoe weet je dan nog wat waar is en wat echt is? Wat weten we dan eigenlijk? Want het zou ook wel vervormd kunnen zijn door de werking bijvoorbeeld van computerchips. Of we vinden een middeltje uit waardoor we vervelende herinneringen kunnen wissen met een poging om alleen de goede over te houden. Ik noemde al een in die film The Matrix, waarin het inderdaad draait om mensen die op een computer aangesloten zijn en die dus menen dat ze in de werkelijkheid leven, maar in werkelijkheid in een schijnwereld leven. En daar op een gegeven ogenblik achter komen en bevrijd willen worden van die computersimulatie. Die stelt ons dus voor de vraag, weten wij eigenlijk wat echt en waar is en betrouwbaar? De Truman Show is ook een apart verschijnsel. Er wordt iemand geboren in een hele grote televisiestudio. En zijn leven is onderwerp van één grote reality tv-show. Dus zijn leven wordt voortdurend uitgezonden op de televisie van u en mij. Wij weten dat zijn leven zich afspeelt in een grote televisiestudio. Hij weet dat niet. Hij is de enige die niet weet dat hij in een grote televisiestudio leeft. Hij denkt dat het echt is. Dus ook weer een manipulatie van zijn leven, een manipulatie van zijn ervaring, van de werkelijkheid, door technische middelen, waarbij de vraag is, ja, wij denken te weten wat er echt is en waar. Is dat ook zo? Dus deze films die roepen vragen op over veranderingen in het brein, en met name over waarheid, schijn en werkelijkheid. Er is een subgenre science fiction films die gaan over veranderingen in het lichaam. Die kunt u zich ook misschien wel gemakkelijk voorstellen. Er doen zich allerlei technologische ontwikkelingen voor. De een heeft een kunstknie, de ander heeft een kunstheup. Maar zouden er ook nog andere lichaamsdelen aangepast kunnen worden? Zouden wij misschien zelfs een heel mensenlichaam kunnen manipuleren, bijvoorbeeld door klonen? En zouden wij dan misschien de levensduur van die klonen kunnen beperken tot pak een beet 4 jaar, zodat we een groep mensen ontwikkelen die het vuile werk voor ons kunnen doen en na 4 jaar nog overlijden? Of kunnen wij, als we ziek zijn, misschien een reserve-ik laten maken? Dat als ik overlijd aan mijn ziekte, dat mijn tweede ik dan mijn plaats inneemt en verder leeft. Over zulke vragen gaat het bijvoorbeeld in de film Blade Runner, een klassieker in het science fiction genre, waarbij er inderdaad als het ware kunstmatige mensen worden gecreëerd voor het vuile werk. Maar die komen dan op een gegeven moment in opstand, want die zijn niet tevreden met hun levensduur van 4 jaar. In Minority Report is er een verandering in het lichaam opgetreden van een paar mensen, waardoor ze 1 dingetje in de toekomst kunnen waarnemen. Ze kunnen voorzien of er een moord zal plaatsvinden. Bizar uitgangspunt. Maar laten we even in het verhaal stappen. Snapt u meteen dat de politie daar wel gebruik van wil maken? Want die kunnen dan, door deze mensen in dienst te nemen, voorzien waar moord gepleegd zal worden. En inderdaad, de misdaadcijfers die gaan flink omlaag in die film. Maar heeft dat ook niet bepaalde nadelen? Gebruiken we deze mensen niet als middel en niet als doel? Verandering in de samenleving is een derde subgenre in science fiction films. Hier kom je heel vaak het onderwerp tegen wat we in deze wereld noemen post-apocalyptische setting. Dus de voorzitter heeft net gelezen uit Openbaring. De apocalyps vindt plaats. Meestal wordt in deze film daarmee bedoeld de wereldramp. De kernbommen gaan allemaal af. Wat daarna? Als er dan nog een wereld is die verwoest is en die opnieuw opgebouwd moet worden. Hoe gaat dat dan? De Postman is zo'n film in de Verenigde Staten. Is de bom gevallen, iedereen is weer teruggevallen in, zeg maar, barbarij. Iedereen is weer gelijk. En stelt deze film de vraag, wat is nu een goede manier om de samenleving in te richten? Iedereen zijn eigen moestuintje? Of allemaal in het leger van de generaal? Nou, dan speelt er zich een verhaal af waarbij tussen die twee opties een weg gevonden moet worden. Solid Green is een oudje, de titel die ik als tweede noem, is een oudje, gaat over een situatie van overbevolking. Stel nu eens dat onze wereld overbevolkt raakt. Onze steden worden zo uitgebreid bevolkt dat we alleen nog maar ruimte kunnen creëren door met grote bulldozers af en toe hele groepen mensen weg te scheppen. En hoe komen al die mensen dan aan eten en aan beschaving? Dat is de levensgrote vraag die zoveel aan ons voorlegt. Ja, hoe zit dat eigenlijk met de samenleving? Stel dat we verder nog overbevolkt raken dan dat we nu zijn. Stel dat de bom valt, wat gebeurt er dan daarna? Dus allemaal situaties, gedachte-experimenten waarbij bepaalde ontwikkelingen worden doorgetrokken, waarbij de vraag steeds is, en wat zegt dat ons nu? Moeten wij die kant op willen? Hier heb je die film The Truman Show. U ziet hier een enorm groot televisiescherm midden in de stad, waarop onze held lekker ligt te slapen en iedereen kijkt naar zijn leven. En hier hebben we die film Minority Report, waarin de politie gebruik maakt van die mensen waarbij het waarnemingsvermogen is veranderd door een chemisch middeltje, zodat ze in de toekomst moord kunnen waarnemen. En hier is die film The Postman, het plaatje is een beetje vaag, misschien is de film ook wel een beetje vaag. Maar de Postman over die post-apocalyptische situatie. En daar ook de titel van mijn lezing Utopia of Dystopia. Wat gaan technologische ontwikkelingen met ons doen? Wordt dat een goede toekomst of wordt dat een slechte toekomst? Als het aan die technologische ontwikkelingen ligt. Dus het is een tijd van verwarring en van veranderingen en van verkenningen. Van hoe gaat dat verder enzovoort. Nou, ik zoek nog iets verder in op die subgenres. Wat doet biotechnologie met ons? Dat is dan met name op dat gebied van veranderingen in het lichaam, en die kun je nog wat verder uitsplitsen. Veranderingen in delen van het lichaam, bijvoorbeeld je ledematen, je geheugen. Er is een film, Total Recall, er zijn trouwens twee van, er is een remake, die gaat over, stel dat wij het geheugen kunnen manipuleren. Stel dat ik u de herinneringen kan geven dat u een zonnige vakantie hebt gehad. Met alle die u dierbaar zijn. Of stel dat ik u de herinneringen kan geven dat u een heldhaftige spion was die allerlei spannende avonturen hebt meegemaakt. Zou dat een goed idee zijn? Of zou dat nep zijn? Of stel dat ik bepaalde herinneringen bij u kan weghalen. Als u nou bij u alle herinneringen kan weghalen aan de ruzies die u hebt gehad met uw man of uw vrouw. Zou dat een goed idee zijn? Of is het goed om te leven ook met wat we op dat punt niet goed voor elkaar hebben gekregen? Nou, dat soort vragen roept een film als Total Recall op. Gattaca is een andere film waarbij het gaat over genetische manipulatie, waardoor er een onderklasse en een bovenklasse in de samenleving ontstaat. Het DNA kan worden gemanipuleerd en daardoor ontstaan er mensen die succesvol zijn in de samenleving, of die tellen als succesvol, en mensen die tellen als niet succesvol, omdat we kunnen waarnemen in hun DNA dat ze op hun 50ste een hartstilstand zullen krijgen of iets dergelijks. En dus ook niet voor bepaalde baantjes in aanmerking komen. Kunnen we misschien ook een geheel lichaam veranderen of manipuleren? Vragen een aantal van deze films. Robocop is een film die uitgaat van het idee dat een politieman zo ernstig beschadigd raakt dat hij in het ziekenhuis bijna helemaal uit robotonderdelen wordt hersteld. En dan ook de vraag krijgt over zijn eigen identiteit. Wie ben ik nu eigenlijk nog? Ben ik nu nog die oude politieman? Of ben ik nu eigenlijk een robot geworden? Een kunstmatige man? En dat geeft hem wat een schizofrene situatie. Een heel andere film, The Island, is een film over een situatie waarin mensen alvast klonen van zichzelf laten maken. Voor het geval ze zelf komen te overlijden. En dan kan hun klonen een plaats innemen, zodat ze voortleven. En die klonen die weten dat alleen niet. Dus daar ontstaat de spanning van het verhaal. Maar zouden we dat nou moeten willen? Roept deze vraag op. Zou dat nou een goed idee zijn? Wat betekent dat eigenlijk voor de identiteit van die klonen? Zijn ze dan eigenlijk wel echt ik? Of zijn het een soort nep ikken? Hoe zit dat? Dus dat wordt opgeroepen door die film The Island bijvoorbeeld. Veranderingen in wat ik maar de aard van de mens noem. Hè? Dus we zijn allemaal geschapen naar onze aard. Aard als mens. Daar horen bepaalde dingen bij. Splice is een nogal bijzondere, bizarre film moet ik zeggen. Een bizarre film waarin het genetisch materiaal van allerlei dieren op een grote hoop wordt gegooid en flink geschud in een reageerbuis. En dan in een menselijk substraat, embryo, wordt geplakt, doordat er een wezen ontstaat met allerlei eigenschappen van een vogel en van een reptiel enzovoort. Erg bizarre film, waarbij de aard van de mens wordt aangepast. Zij is geen mens meer. Hoe betrouwbaar is zo iemand dan nog? Gaat dat wel goed? Moet je dat willen? In Time is een andere film waarbij het gedachte-experiment wordt gedaan. Stel nou eens dat wij de levensduur van de mens zouden kunnen manipuleren, korter maken, langer maken. En daar ook een soort betaalmiddel van maken. Dus als je rijk bent, heb je heel veel levenstijd. Als je arm bent, heb je nog maar weinig te leven. En je kunt er ook mee handelen. Dus als je dingen wil kopen, dan wordt het van je levenstijd afgeschreven. Er is ook weer een onderklasse, een bovenklasse en een onderklasse van mensen die maar net weten te overleven. En een bovenklasse van mensen die misschien nog een miljoen jaar op hun tegoed hebben staan. Stelt ons ook weer voor een vraag. Hoe zit dat met eindigheid? Hoe belangrijk of onbelangrijk is dat? Hoort dat echt bij het mens zijn? Dat we eindig zijn? Zo ja, wat betekent dat dan? U snapt ook dat dit soort vragen opkomen in een situatie waarin er totale verwarring is over het feit dat wij geschapen zijn. Dat God onze dagen in zijn hand heeft. Anders ga je dit soort vragen niet stellen. Dus dit zijn de vragen van onze tijd waarin het Bijbelse beeld van de mens en de gegeven tijd waarin hij leeft helemaal op de achtergrond verdwijnt. Zodat er een gedachte-experiment nodig is om ons voor de vraag te stellen: wat betekent dat eigenlijk dat wij eindige wezens zijn? Hier heeft u een voorbeeld van die Total Recall film. En van die island waar ik het net over had met die klonen. En In Time, die film waarbij levenstijd tot ruilmiddel is geworden. Nogmaals, deze films noem ik niet om ze u aan te bevelen. Sommige zijn buitengewoon hard en grof. Al deze vragen hebben zo hun morele kant. Het zijn niet alleen maar intellectuele puzzels. Zou dit kunnen? Of ja, stel je eens voor dat dit zou gebeuren. Het roept ook op tot ethische bezinning. Is het een goede zaak? Als het zou kunnen, moeten we die kant op willen? Mag alles wat kan? Is die ethische vraag. Ik stip drie dingen aan waar we dan op kunnen letten. Ook weer geïllustreerd aan de hand van deze films. In de eerste plaats, als je gaat nadenken over de morele kwaliteit van wat mensen doen, wat mensen kunnen, dan kijk je naar gevolgen, dat snappen we allemaal. Dus als je iets uitspookt wat nadelig is voor een ander, dan is dat aanleiding tot morele beoordeling. Je mag niet stelen, want dan neem je het bezit van een ander weg, dus dat is slecht voor de ander enzovoort. Dus de gevolgen. Nou, dat zie je in zulke films. Daar wordt een vraag gesteld over de consequenties van keuzes of van ontwikkeling. Stel dat het de kant op gaat van het manipuleren van geheugen of levensduur. Veel van deze films stellen de vraag: zouden we het überhaupt wel in de hand kunnen houden? Kunnen we dat wel beheersen? Er zit een soort Frankenstein-motief achter. U kent misschien het verhaal van het monster van Dr. Frankenstein. Dr. Frankenstein wilde de dood te slim af zijn en wekte een lijk op uit de dood door een technische truc. De vraag was, kan Dr. Frankenstein het monster wel beheersen of keert het monster zich tegen Dr. Frankenstein? En zo gaat het ook met die technologische ontwikkeling. Zullen ze zich niet tegen ons keren? Ik noem hier het voorbeeld van Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Een film waarbij een techniek is ontwikkeld waarmee we negatieve herinneringen uit ons geheugen kunnen wissen. Bijvoorbeeld negatieve ervaringen in ons huwelijk. Wat zou dat betekenen? Zijn de negatieve ervaringen niet juist de dingen die positieve ervaringen relief geven? Zouden we nog wel weten wat er goed is aan ons huwelijk als we de slechte dingen van ons huwelijk laten wissen? Kunnen we de gevolgen daarvan wel overzien als we denken wat een goed idee om je slechte herinneringen te laten wissen? Wat voor consequenties heeft dat? Misschien wel hele diepe die wij niet kunnen overzien. Modern Times is een film met Charlie Chaplin, ook een klassieker, nog een zwart-wit film. Een komische film, waarbij de hoofdpersoon opgeslokt wordt door een industrie. Een industrie waarin de arbeider alleen nog maar hele routinematige handelingen kan verrichten. Die de hele dag lang het een en hetzelfde schroefje moet staan aandraaien. Is dat een goede ontwikkeling? Moeten wij die kant op? Wat betekent dat? En inmiddels weten wij natuurlijk ook dat er dan een enorme verarming van het arbeidsproces plaatsvindt. En dat de industrie op die manier een enorme ontmenselijking tot stand kan brengen. Dus beheersen wij wel de gevolgen van de ontwikkelingen waar we voor lijken te kiezen om ons meer vrijheid te bezorgen. Het tweede aspect van de morele beoordeling is kijken naar handelingen op zichzelf. Voldoen die handelingen wel aan regels die ervoor zijn? Of staat middel wel in verhouding tot het doel wat we nastreven? Dat is ook zo'n regel. Ik noem dat het Babelmotief. We weten dat er een regel is, namelijk geen toren bouwen, je verspreiden over de wereld, en dan gaan mensen toch... Ja, hun eigen toren bouwen. Ook al had God gezegd, doe dat nou niet. Dus wij weten bijvoorbeeld inmiddels dat wij ook gastvrij moeten zijn voor de vreemdeling. Dat is een regel die we kennen. Wat gebeurt er in District 9, die zich afspeelt in de toekomst in Zuid-Afrika? Er komt een ruimteschip met buitenaardse wezens. En wat doen de Zuid-Afrikanen? Oh, ironie. Ze creëren een vorm van apartheid voor die buitenaardse wezens. Die buitenaardse wezens blijken voor de verandering is het hier niet kwaadgezind, maar noodlijdend te zijn. Ze verkommeren in hun ruimteschip en toch treden de mensen niet gastvrij op. Dus een science fiction film waarin de morele beoordeling van doen wij jou wel goed aan vooral zit op de handelingen die niet voldoen aan regels. Middel, doel. Dan het derde aspect van morele beoordeling. U snapt ook allemaal dat je soms iets ethisch gezien goed of afkeurt door de vraag te stellen, maar wat voor mens wil je nou eigenlijk zijn? Dus een simpel voorbeeld bijvoorbeeld bij pestgedrag is niet alleen pesten is slecht voor de ander en pesten is slecht omdat het gewoon niet mag, maar ook ja, wie wil je nu eigenlijk zijn? Wat zegt dat nou over jouw karakter, over je persoonlijke eigenschappen? Maakt het je nu een beter mens? Dus dat is ook een ethisch aspect van ontwikkeling. En wat je in veel science fiction films ziet, is dan een soort Pygmalion-motief, genoemd naar de mythe van de beeldhouwer die verliefd werd op zijn eigen beeldhouwwerk. Dus we maken iets, en dan worden we er zo door geobsedeerd, dat we niet zien dat het eigenlijk een hele slechte zaak is. De film Surrogates is een voorbeeld daarvan, want er zijn dan in de toekomst mogelijkheden om niet zelf contacten te onderhouden met anderen, maar om dan je surrogaat, dus een robot, zeg maar, de straat op te sturen en al jouw werk te laten doen en al jouw contacten te laten onderhouden en al jouw boodschappen te laten doen. Zelfs tot op het punt dat ik mijn kamer niet meer uit hoef en dat mijn vrouw haar kamer niet meer uit hoeft, maar dat wij onze surrogaten naar de huiskamer sturen om met elkaar te interacteren en dat telt dan als een echte ontmoeting. We zijn zo geobsedeerd door zulke mogelijkheden dat we zelf niet zien dat we daar geen betere mens van worden. En deze film stelt ons voor de vraag, wat zegt dat nou over mensen dat ze zich zo afgeschermd door robots laten vertegenwoordigen? En de zesde dag is een film over klonen, de Sixth Day. U snapt natuurlijk de verwijzing naar het scheppingsverhaal. Maar het gaat over klonen, iemand die maar voortdurend zichzelf opnieuw en opnieuw en opnieuw laat klonen. En de arts, de medische onderzoeker die dat voor elkaar krijgt, die doet dat ook met zijn eigen vrouw die een bepaalde ziekte heeft. Waarbij die vrouw op een gegeven moment zegt, ik wil niet voortdurend meer gekloond worden. Jij wil wel dat ik bij jou blijf, maar dat klonen dat maakt mij geen beter mens. Je moet op een gegeven moment ook accepteren dat ik kom te overlijden en dat jij alleen bent. Eindigheid, sterfelijkheid, alleen zijn, ook dat hoort bij het mens zijn. Dus zo zijn er drie aspecten van morele beoordeling die je kunnen helpen bij het nagaan van de vragen waar science fiction films ons voor kunnen stellen. Hier heb je een plaatje van Modern Times met Charlie Chaplin, die gevangen zit tussen de tandwielen District 9 over dat ruimteschip in Zuid-Afrika. En de zesde dag, waar het gaat over klonen en de mensen die daar helemaal door geobsedeerd raken en denken dat ze daar betere mensen van kunnen maken. Al deze vragen roepen om antwoorden. Het interessante is dat heel veel van deze films wel vaak de suggestie wekken dat er ja, toch nog iets is als goed en kwaad. Aan het einde van de film heb je toch vaak het gevoel overgehouden dat de filmmaker wil zeggen, ja, dit gaat toch niet de goede kant op als we dit doen. Het gros van de titels die ik genoemd heb, hebben zoiets in zich van, nee, we moeten van mensen geen robots maken. We moeten mensen niet eindeloos klonen. We moeten het geheugen niet eindeloos manipuleren. Dus er zit een intuïtie in die films dat er toch nog goed en kwaad is. Maar ze zijn ontstaan in een sfeer van verwarring en verkenning en vernieuwing. Dus de gedachte is steeds, we weten het niet, maar we voelen een beetje aan dat er toch nog wel iets is van hoop en vertrouwen. Soms ook niet, die films zijn er ook. Er zijn bijvoorbeeld deze twee films, ik noem Children of Men. Dat is een film dat is gebaseerd op een boek van P.D. James. Ik weet niet of u van Engelse detectives houdt, maar P.D. James is, is eigenlijk bekend om haar detectives. Zij is een christen. Zij heeft veel misdaadverhalen geschreven, maar één boek springt echt uit haar oeuvre. Dat is namelijk Children of Men, een toekomstverhaal. Waarin het gaat over de situatie dat het menselijk geslacht geen nieuwe kinderen meer kan krijgen. Vreemd gedachte-experiment, maar stelt u zich voor dat de wereldbevolking op een gegeven ogenblik blijft steken op hetzelfde aantal, omdat er geen nieuwe kinderen meer geboren worden, er komt niks meer bij. 18 jaar lang, geen nieuwe kinderen meer. En dan op een gegeven ogenblik, en dan wordt er één vrouw op onverklaarbare manier zwanger. Ik vertel niet voor niks dat P.D. James een christen is. Want u voelt dan de parallellen aankomen met het verhaal van de komst van het kind dat de redding zal brengen. En dat schemert een beetje door deze film. De filmmaker zelf is geen christen en zegt ook dat hem dat niet interesseert, dat P.D. James een christen was. Maar hij heeft het er niet uit kunnen krijgen. Het zit toch in de film. Er komt na 18 jaar weer een kind. Dat geeft weer hoop, dat zou redding voor het menselijk geslacht kunnen betekenen. En dan spelen er zich ook inderdaad een aantal gebeurtenissen af waarbij je denkt, ja, dit gaat over hoop in verwarrende tijden. Dit gaat over goed nieuws voor mensen. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat dat kind ook beschermd gaat worden en op mag groeien. Dan wordt er naar een boot gebracht en die boot die heet ook de Tomorrow. niet vergis, morgen, ook weer de dag van morgen. En de zon gaat op en er klinkt positieve muziek. Waterworld is een film die ook valt in het genre van de post-apocalyptische films. De waterspiegel is zo ver gestegen dat er geen droog land meer is. Maar iedereen die het overleefd heeft, die verlangt nog naar een nieuwe land. En naar iemand die de weg zal wijzen naar het nieuwe land. En u merkt de Messias motieven op. Dus er zit nog een intuïtie in heel veel van de moderne mensen, in heel veel van de moderne films, van, zou er toch nog niet hoop en vertrouwen zijn? Maar waarin? We hebben niet meteen automatisch antwoorden op onze morele vragen. Waar moeten we dan onze hoop op vestigen of ons vertrouwen instellen? De mens zelf? Of was dat nou net niet het probleem? Want die hadden al die ontwikkelingen bedacht. Moeten we dan meer nieuwe ontwikkelingen hebben om de nadelen van de oude ontwikkelingen weg te nemen? Of ligt dat aan toeval? Gaat het per ongeluk allemaal goed? Gaat het per ongeluk allemaal fout? Waar moeten we het van hebben? Komt er een ingreep van boven die we zelf misschien niet helemaal snappen? Of zou het met God te maken hebben? Er zijn een aantal films die die suggestie doen. Er is wel degelijk nog een God die de wereld regeert, alleen we kennen hem niet meer. Er is een film, The Book of Eli, het boek van Eli. Het gaat over een King James Bijbel, dus zeg maar een statenvertaling, die door het post-apocalyptische Amerika in veiligheid gebracht moet worden, waarbij de hoofdpersoon ook voortdurend voorleest uit die Bijbel aan mensen die hem niet meer kennen. Dus achter de antwoorden op de ethische vragen die de technologische ontwikkelingen oproepen, zitten religieuze vragen. Waar komt onze hulp vandaan? Waar moeten wij het van hebben? Gaan we het zelf redden? Komt er iemand die ons de weg zal wijzen? Of ligt dat allemaal anders? U merkt, ik heb eigenlijk tot nu toe nog nauwelijks iets verteld over films die heel rechtstreeks te maken hebben met het bovennatuurlijke of buitenaardse wezens of iets dergelijks. Ik heb juist gezegd, het gaat over heel veel menselijke en aardse ontwikkelingen die ons al voor tal van vragen stellen. Maar die vragen die verwijzen ons. Die verwijzen ons naar boven. Die wijzen boven zichzelf uit. Hier heb je een plaatje van Children of Men, die film over die situatie waarin al 18 jaar geen kinderen meer geboren zijn. En die film waarin men op zoek is naar het beloofde droge land. Nou, als u iets van deze hele brei aan informatie meeneemt, dan zou ik u willen vragen om dat te beperken tot deze vier dingen. Ik vat het samen. Het is nodig om bewust om te gaan met trends in de populaire cultuur. Games, televisie, wat te lezen valt, ook wat te kijken valt aan films. Die films die weerspiegelen wat mensen bezighouden. Die weerspiegelen onze ontwikkelingen in technologie en de ontwikkelingen in ons denken. Dus ik wil er graag een pleidooi voor voeren dat zeker in opvoedingssituaties en onderwijssituaties we hier wat onderleggender mee te werk gaan. Ik heb u in tweede plaats heel kort een tool willen meegeven voor filmkijken. Let op het gebruik van filmtechniek, dus de manier waarop de film ambachtelijk gezien gemaakt is. Let op de manier waarop het verhaal verteld is en let op de boodschap die de film mee lijkt te willen geven. Ik heb u in derde plaats een tool mee willen geven voor het nalopen van de ethische vragen die opgeroepen worden door science fiction films. Let op de gevolgen. Daar wil de filmmaker soms iets over zeggen. Let op het handelen op zichzelf. Of dat grensoverschrijdend is of juist niet. En let erop wat dat van ons mensen maakt. En tot slot, science fiction films wijzen alle vragen die ze oproepen boven zichzelf uit. En daarin zijn ze niet veel anders dan veel andere dingen waar we tegenaan lopen in deze moderne cultuur. Ze roepen de vraag op, waar komt onze hulp vandaan? Hoe zijn we hier gekomen? Waar gaan we naartoe? Wie redt ons? Wat redt ons? Enzovoort. En daarover gaan ook de volgende twee lezingen. Ik verwijs u voor veel van wat ik gezegd heb naar het boek dat daarover geschreven is, de Matrixcode. En dan dank ik u nu voor uw aandacht.